Leven in muziek.
Met Eva Hulsje.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Goedemorgen en welkom bij Leven in muziek. We zijn op bezoek in Holwierde bij een van Nederlands bekendste springruiters, Jur Frieling. We gaan spreken over zijn carrière en zijn leven. En dat begon op 31 juli 1969 in Slochteren. En toen was dit nummer populair.
2, 1, 2, 3, 4.
Jur Frieling, goedemorgen. We zijn in Holwierde, bij jouw woon- en werkplek. Even buiten bij de stallen, omringd door de wagens waarmee de paarden naar de concours hippiek gaan, denk ik. Hè? En ik zie hier een heel mooi paard. Wie is dit?
Ja, dat is wel een heel oudje. Dat is Boebeloe. Dat is eigenlijk waar mijn carrière eigenlijk pas echt mee begonnen is. En ondertussen is hij 25 en die geniet hier lekker van zijn pensioen.
En dat is bijzonder, denk ik, dat hij hier nog is.
Ja, klopt. Hij is een tijdje weg geweest. Het is het paard geweest waar ik wereldkampioen mee ben geworden. En eigenlijk direct daarna is hij in de dekkerij gegaan. En ook in andere landen rondgezworven als dekhengst, zoals bijvoorbeeld Frankrijk. Maar altijd gezegd, als hij later oud is, dan krijgt hij zijn pensioen hier. En nou is mijn lieverd weer terug.
Ja, is het je lieverd?
Ja, absoluut. Als je zoveel dingen hebt meegemaakt, dat die band is wel heel bijzonder. En dan is het wel heel mooi als je hem op zijn oude dag hier weer terug hebt.
Nou, over die band met die paarden wil ik alles horen in deze aflevering van Leven in Muziek. Maar waar gaan we nu naartoe? Want we staan, ik hoor ook een ander paard. Waarom gaat hij zo tekeer?
Boebeloe die stond eerst hier achter in de stal. Omdat wij noemen dat de hengstenstal, de 8 mooiste stallen. Die waren vol. Er is een paard van verkocht. En ik was net onderweg om nou Boebeloe naar zijn oude box te brengen, waar die vroeger ook stond. Okay. Alleen ja, daar staat een andere hengst naast, Matthias. Dus die zullen waarschijnlijk wel even gaan kennismaken.
Oké, nou wij lopen mee. Nou, Boebeloe gaat de stal in. Nou, het valt mee of niet?
Ja, Boebeloe trekt zich er niet zoveel van aan. Maar ik denk, kijk, zijn buurman die begint al. De oudje die heeft zoveel ervaring. Die vindt alles wel goed en die blijft rustig. Maar die nieuwe, die zie je al aardig fanatiek worden.
Houdt dit nou wel op zometeen?
Ja, ze zullen wel even, als ze zometeen met de neusjes bij elkaar komen, wel iets meer lawaai gaan maken. Kijk, nu komen ze bij elkaar. Gaan ze even kennis maken met elkaar.
Ja, ze staan nu met de neuzen tegen elkaar door het raampje met tralies.
Ja, dat is wel inderdaad wel mee. Het is ja, jammer dat er geen beeld bij is, anders kon je mooi zien dat ze al staan te springen in de box. Alleen, Boebeloe die blijft heel rustig.
Wij gaan het over jouw leven hebben, Jur, en natuurlijk over muziek. Het eerste nummer dat we van jou gaan horen is van Roxette. Vertel hier zo even midden in de stal, waarom Roxette?
Ik vind gewoon hele mooie muziek wat ze maakt. Goede teksten erbij. Helaas leeft ze niet meer. Maar eigenlijk geweldig. En toen je tegen mij zei, je moet 12 nummers hebben. Ja, had ik eigenlijk wel alleen al 12 nummers van Roxette.
Oh ja, echt waar?
Ja, eigenlijk wel. Roxette en Phil Collins. Dat is wel mijn muziek. En Roxette kan ik eigenlijk de hele dag wel horen.
Listen to your heart. Roxette, Listen to Your Heart, een van de favorieten van Jur Frieling. We zijn in Holwierde, inmiddels aan je keukentafel, Jur. Omdat het toch iets rustiger is dan in de stallen en iets warmer ook. We gaan terug van Holwierde naar Slochteren, want daar ben je geboren. Van wie ben je er, Aine?
Ja, dat klopt. Mijn vader en moeder hadden 2 kinderen. Ik heb een zus. een jaar oudere zus. En ja, daar is het vroeger bij mij begonnen met de paardensport. In het begin wou ik er heel weinig van weten. Was het alleen maar voetbal en andere dingen. Maar ja, toch al door mijn zus en mijn neef Anton dat ik met de paardensport ben begonnen.
Ja, nou even een stapje terug hoor, want eerst was je nog maar een baby. wat voor gezin hadden jullie? Wat deden je ouders bijvoorbeeld?
Mijn vader was politieagent bij de bereden politie in Groningen. Dus wat dat betreft daar een beetje natuurlijk die paarden virus misschien al wel later doorgekregen. Ja. En mijn moeder was lerares Nederlands en Engels.
Oké, okay. Maar je vader reed dus paard tijdens zijn werk. Was het ook al een liefhebber?
Ja, klopt. Die was eigenlijk altijd al gek met paarden. Die is vroeger werkte die nog op het land met de paarden. Ja, op het moment dat de tractor kwam, waren de paarden zeg maar overbodig. En is hij erop beginnen te rijden. En ja, dus die heeft de hele cyclus vanaf het begin af aan meegemaakt.
Ja, even tussendoor. Als je nou dit luistert en denkt, wat hoor ik toch voor geschuifel? Er lopen hier nogal wat honden om ons heen.
Ja, dat klopt.
Ja, je bent ook nog hondenliefhebber.
Ja, daar hoort een beetje bij. Ik heb een paar oudere hondjes. Dus ja, dat is toch wel dat is mijn grootste hobby.
Is dat je grootste? De paarden honden, zijn ja. Werk natuurlijk.
Ja.
Ja. Maar als ik je nou laat kiezen tussen paarden en honden, wat dan?
Kies ik voor allebei.
Hey, dat mag niet.
Ja, goed. De hond die loopt mee naar binnen. Die slaapt op de bank en alles. Dus dan misschien toch wel de hond, maar... Ja, de passie is natuurlijk de paarden.
Ja, nee, dat snap ik. Was ook een beetje een flauwe vraag. We zijn in Slochteren bij jouw jeugd. Dus jouw vader, die werkte met paarden. Die had paarden als hobby. Maar je noemde ook al even je zus. Wat had zij met paarden dan?
Ja, mijn zus die was eigenlijk als kind af aan al altijd met mijn vader op de boerderij bezig. En altijd met de paarden bezig. Ik vond er echt niks aan.
Waarom niet?
Mooi lekker voetballen en... ik keek heel erg op tegen mijn iets oudere neef Anton.
Ja.
En daar ging ik liever mee voetballen. Maar die reed dan ook vaak een keer een paar paarden bij mijn vader. En dan weet ik nog wel heel goed dat ik dacht van... jongen, hou daar nou toch snel mee op, want dan kunnen we weer voetballen.
Ja, dus je had daar helemaal niks mee. Maar dat is, dat weten we allemaal, wel veranderd. Kan je je nog herinneren wanneer dat dan was?
Toen ik een jaar of 12 was... En dat is misschien heel stom dat ik het zeg, maar mijn zus die kwam heel vaak met bekers en lintjes thuis. En Anton die won af en toe een beker. En als ik met voetbal iets had gewonnen, dan ja, je kreeg niks. Toen was het nog 2 punten. Ja, maar 2 punten. En ja, dat was het. En dan, ik denk dat een soort jaloezie werd op hun, dat zij weer met een beker thuis kwam.
En toen dacht je, dat moest ik ook maar eens proberen.
Ja, en goed, achteraf heeft dat geen windeieren gelegd.
Maar had jij tot je 12e dan echt nog nooit op zo'n beest gezeten? Zo'n dier?
Nee, niet dat ik me kan herinneren. Misschien ooit eens een keer opgezeten, maar nee.
En weet je dan misschien nog die eerste keer?
De eerste keer weet ik nog wel heel goed. De paard heette Natif. En ik durfde niet te galopperen, want dat ging veel te hard. Maar dat was een heel groot paard en die kon heel snel draven. Dus als dan iemand anders langs galopeerde, dan... Dan draafde hij gewoon zo hard dat ik niet hoefde te galopperen. Tot het moment dat hij natuurlijk een keer in de galop ging. En dat het heel hard ging en dat ik heel bang werd.
Ja, maar dan vlieg je er toch ook af als je dat nog nooit eerder hebt gedaan?
Ik ben volgens mij blijven zitten. Maar ze riepen wel op de volte, maar wist ik waar de volte was.
Ja, ik weet het ook niet. Wat moet je dan doen?
Op de rondje. Hoe kleiner je de cirkel maakt, hoe langzamer ze op de duur natuurlijk gaan.
Oké, maar jij wist dat niet.
Ik wist dat niet.
Hoe is het dan toch goed afgelopen?
Ja, op een of andere manier heb ik het overleefd. Ik weet wel dat het schijnt dat ik toen ook een hele tijd niet gereden heb. En toen later toch maar doorgezet.
Ja, en dan heb je dus 2 pubers in huis die die paardensport ingaan.
Ja, klopt.
En hoe ging dat qua competitiestrijd?
Mijn zus was natuurlijk overal veel beter in. En... Ja, overal daar meer verstand van. Die was al veel verder vooruit dan wat ik natuurlijk was. Ik was natuurlijk beginneling. En ja, ik heb één geluk gehad. Het was het pech. Mijn zus die kreeg een dubbele beenbreuk. En die paarden moesten toch gereden worden. Dus ik kreeg in één keer allemaal hele goede paarden van mijn zus... die al qua sport veel verder waren dan ik. En ja, toen kreeg mijn sport in één keer een enorme boost. Als je in één keer 2 goede paarden krijgt die alles al kennen. Ja.
Ja, want dan hoef je zelf gewoon minder te doen.
Ja, dan hoef je zelf. En het leert natuurlijk veel makkelijker als je een paard hebt die alles al kent. Als dat je jong bij jong hebt en je moet het allebei nog leren.
Ja.
Dus die paarden wisten al wat links en rechts was en voorwaarts en achterwaarts. En die stonden heel goed aan de hulpen en die luisterden heel goed naar je stem. Dus ja, dat was natuurlijk wel mooi.
En wat voor rol had jouw vader hierin?
Mijn vader trainde ons. En extreem fanatiek. Maar die heeft mij uiteindelijk natuurlijk wel gemaakt zoals ik ben.
Ja, maar ik hoor een maar.
Soms is dat misschien wel een beetje als je heel fanatiek bent. Dan is ook wel een paar dagjes achter elkaar gebeurd. Dat ik zat te huilen op paard. Dat ik denk van nou, ik wil niet meer. Maar hij was gewoon een enorme drijfsfeer. En enorm fanatiek. Maar
hoe deed hij dat dan?
Ja, gewoon trainen. En vergelijk het maar als je een bepaalde oefening moet doen. Je moet push-ups doen en na de 10e keer kun je bijna niet meer. Dan toch nog die 11e eruit uitpersen. En dan de week erop geen 11, maar 12. En dat steeds zeg maar door. En steeds een stapje meer, een stapje meer. En goed, als je jong bent, dan is dat soms ook wel een beetje mentaal moeilijk om dat vol te houden. Maar ja, uiteindelijk heeft me dat heel veel gebracht. Die mentaliteit heb ik van hem gekregen en... Ja, nooit opgeven, altijd doorgaan.
Ja, maar jij werd er, jij kon het wel hebben. Want je bent ook puber, je kan ook denken, stik er maar in.
Ja, dat klopt. Gelukkig heb ik dat nooit gedacht. Op het moment dat ik toen met de paardensport begon... En toen je ook successen kreeg... dan word je daar steeds nog fanatieker van. En ik heb eigenlijk een beetje de gelukkige eigenschap als slecht gaat... Daar kan ik heel slecht tegen. Dan ga je nog steeds fanatieker trainen. Maar ook als het heel goed gaat. Succes, ja, dat brengt je ook weer meer energie. En dan ga je nog harder trainen. Ja. En zolang je een beetje in het wereldje blijft van... ach, ik vind alles wel goed en ik accepteer het wel. En ja, dan kom je ook niet verder. Dan je moet ook af en toe uit die comfortzone stappen. Ja.
Maar dat had je ook allemaal al als puber.
Ja.
Want je was natuurlijk ook gewoon een jonge jongen.
Ja, dat klopt. Maar toen ik denk een jaar of... wat zou zijn geweest, 14, 15 was... toen wou ik al echt verder in de paardensport. En school interesseerde mij iets minder. Dat was natuurlijk wel heel moeilijk uit te leggen naar mijn moeder. Maar mijn vader stond altijd achter mij in de sport. En uiteindelijk hebben we toen gezegd... op het moment dat ik mijn examen gehaald heb... Dan mocht ik weg en dan mocht ik verder in de paardensport.
Nou, daar gaan we het zo over hebben. We gaan eerst luisteren naar Phil Collins. Die noemde je al even. Roxette en Phil Collins, dat zijn jouw lievelingsbands, zeker zangers. Waarom, Phil?
Ja, gewoon goede muziek. Mooie teksten. En Phil Collins heeft ook bepaalde liedjes met een tekst. Als je die heel goed luistert, dan denk je echt van... daar gaat het echt om.
Ja, en we gaan luisteren naar Another Day in Paradise... Ja, dat heeft ook nog natuurlijk een boodschap. En wat is daarvan belang voor jou?
Ik heb natuurlijk heel veel gezien in de wereld. Ik ben in heel veel landen geweest. Dan besef je eigenlijk pas hoe goed we het hebben hier in Nederland. Hoe alles goed geregeld is. En ik denk dat we ook allemaal wel eens een keer mogen stilstaan bij andere mensen. Hoe die het hebben. En ik denk ook in Nederland wel. Maar ja, wij leven in een paradijs en dat moeten we respecteren. En we mogen echt wel een keer om ons heen kijken naar andere mensen. En ook een keer een helpende hand uitsteken naar anderen.
Ja, Phil Collins, Paradise. Wij zijn beland... bij de kleine Jur Frieling, die niet zo heel veel met school had... en na zijn eindexamen eigenlijk wel wist wat hij wilde. Maar moeders, die zag het niet helemaal zitten.
Nee, dat klopt. Dat is eigenlijk wel heel erg grappig. Moeder natuurlijk, juffrouw Nederlands en Engels. Ik moest mijn examen halen. Ik had een MAVO gedaan, toen daarna door naar de HAVO. Maar ik zat te wachten tot ik mijn rijbewijs had. Maar dan mocht ik naar het buitenland. Ik wou heel graag naar het buitenland... En examens gedaan en toen was het nog even wachten op de uitslagen. En toen was ik gezakt op twee vakken. En je kunt al wel raden welke twee vakken.
Oh.
Nederlands en Engels.
De vakken van je moeder.
Ja.
Wat een teleurstelling.
Ja, dat moet voor haar wel heel erg zijn geweest.
Ja, maar uiteindelijk heb je dat diploma gehaald?
Nee, niet gehaald. Ik moest herexamens doen.
Ja.
Dus in de tussentijd ben ik naar Oostenrijk gegaan. Oh. Alleen ik ben nooit teruggekomen voor de herexamen.
Oh joh, dus je hebt het papiertje helemaal niet?
Nee, ik heb al niet eens papiertje.
Oh. En,
zwemdiploma, die heb ik wel.
Kijk. Nou, joh, wat maakt het nu nog uit, hè? Zoveel jaar later. Maar je mocht, ondanks het ontbreken van dat papiertje, naar het buitenland. Maar wat ging je doen? Wat wilde je?
Ja, ik wou dus altijd verder in de paardensport. Mijn vader had toen een klant in Oostenrijk, Gerrit Piesleuker, waar hij een paar paarden heen verkocht. Ja, dus daar lag een beetje een soort van opening, een kruiwagen om daar te komen. En ja, daar heb ik een jaar bij die mensen gereden en ja, heel veel geleerd.
En waarom wilde je zo nodig naar het buitenland om te leren?
Ja, ik dacht dat andere cultuur, alles zien en ervaring opdoen. Ik denk voor de levenservaring was het heel goed. Achteraf was dat misschien niet de beste stal qua ruiter als prestaties om te beginnen. Maar ik ben wel heel blij dat ik het gedaan heb.
Want de paarden waren niet heel goed? Of?
Ja, wel, de paarden waren goed. Alleen, ja, ik denk dat je zelf het beste wordt door een hele goede instructeur of een hele goede trainer te hebben.
Ja.
En die man was heel goed handelaar, maar dat was niet een hele goede trainer. Dus ik heb er wel veel geleerd. Maar qua sport had ik beter toen destijds naar een van de beste ruiters ter wereld kunnen gaan. En daar gewoon tijd in investeren. Gewoon om dan te investeren in jezelf.
Ja. Dus je bent weer teruggekomen naar Nederland? Na een jaartje Oostenrijk?
Ja, klopt.
En dan? Waar ging je heen?
Toen destijds kon ik niet zo heel goed met mijn vader. Dus ja, terug naar huis vond ik eigenlijk niet echt een optie.
Oh, wacht even. Je kon toen niet zo heel goed met je vader. Vertel dat even.
Ja, mijn vader die was nogal erg fanatiek. Laten we het zo maar zeggen. En als je op een bepaalde leeftijd bent, je bent een beetje puber, dan denk je ook alles dat je het beter weet. Dus ja, op het moment dat ik er tegenin ging, ja, dat viel natuurlijk thuis niet in goede aarde. Dus ja, dan was de keuze ook wel gemaakt om daarvoor. Dat was eigenlijk ook de keuze om naar het buitenland toe te gaan.
Aha.
En toen ik weer terugkwam, zo had ik verkering met Tresia Bulthuis. Die hadden thuis een mooi stalletje, klein stalletje in Holwierde. En toen heb ik daar de boxjes gehuurd. En zodoende ben ik in Holwierde terechtgekomen.
Maar, want we zeiden voor de muziek, zei je van ja, mijn vader was heel fanatiek en ik ben hem ook heel dankbaar en ik heb het karakter van altijd doorgaan. Maar het is dus wel degelijk behoorlijk tussen jullie gebotst.
Ja, dat heeft behoorlijk gebotst. Ja. Dat heeft echt behoorlijk gebotst.
Er is wel een punt gekomen dat je dus toch dacht, stik er maar in, zoals ik dat dan verwoordde.
Ik weet niet of ik stik er maar in, of dat zo kunt verwoorden, maar ik denk dat ik toen ik terugkwam uit Oostenrijk, dat ik ook niet echt direct welkom thuis was. Dus ik moest mezelf eerst maar eens een beetje bewijzen.
Ja, maar jij lacht er helemaal erg bij. Maar dat is toch best heftig? Was het contact tussen jullie helemaal weg?
Ja, alleen ja, daar kun je wel over de radio van alles over zeggen. Maar het is nu mijn beste vriend. Helaas ja, krijgt hij dit programma niet meer mee, want hij is dement. Maar ja, ik denk vanaf mijn 21ste stond hij altijd achter mij en kwam hij ook altijd naar Holwierde toe om mij te trainen. Mm. En ik ben hem op alle manieren gewoon gruwelijk dankbaar. En ja, ik ben eigenlijk wel. Dat liedje zal er wel tussenpassen van papa, ik lijk steeds meer op jou.
Oh ja, is dat zo?
Maar dat is denk ik wel zo.
Kan je dan misschien alleen uitleggen, of weet je dat überhaupt nog, hoe het weer goed gekomen is?
Ik denk door de prestaties. Hij wou gewoon toch bepaalde dingen. Ja, hij wil maar één ding en dat is winnen en zorgen dat dat ik de beste weer wil. En ja, dat gaat soms niet over een glad wegdek. Dan moet je soms een keer diep gaan en weet ik veel. Ja. En op dat moment is het moeilijk. Dan, ja.
Ja, maar die prestaties die kwamen natuurlijk wel.
Die kwamen er en ik denk dat hij daar ook enorm trots op was. En dat mijn vader, ja, hij heeft het nooit uitgesproken, maar dat hij gewoon enorm trots is. Dat we zoveel bereikt hebben in de sport.
Ja, want zo zie je dat als een
ja,
gezamenlijke
dat denk ik wel.
Prestatie.
Het is ja, toch allemaal samen. En in de sport sta ik natuurlijk voorop. Maar ja, je hebt een heel team mensen achter je. En daarom zeg ik ook heel vaak we. Ja. Want ik in de paardensport, dat bestaat niet.
Jij vertelde net hoe je in Holwierde terecht bent gekomen. Dat is via Theresia gegaan. Daar was je verliefd op?
Ja. Was ik al verliefd op voordat ik naar Oostenrijk ging. En ja, toen ik terugkwam, dat was geloof ik de eerste waar ik naartoe reisde toen destijds.
Ja, ja, nou ja, en opgeteld dat je natuurlijk ook niet naar Slochteren ging. Nee. Ging je naar Holwierde, waar zij woonde. En dat is deze plek waar we nu zijn.
Ja, dat is deze plek.
En die hadden toen al haar ouders de stallen.
Ja, haar ouders hadden een speelgoedwinkel. En die hadden hierachter een binnenbak, klein binnenbakje met 10 boksen. En zij gebruikte ongeveer de helft. Ik denk nog niet eens de helft. Dus de rest stond leeg. En dus dat was ook voor mij wel een hele mooie optie. En dankzij hun hulp een start gemaakt.
En wat ben je daar toen gaan doen? Want een aantal lege boksen, dat is natuurlijk nog niet een baan.
Nee, dat klopt. Alleen dan ga je proberen paarden te rijden voor andere mensen. Dus dan ga je paarden trainen, rijden voor anderen. Daar werd ik voor betaald, kreeg een vergoeding voor. En zo ben je een beetje begonnen. Want geld voor eigen paard had ik niet.
En dan train je paarden voor andere mensen met welk doel?
Dat is eigenlijk nu nog altijd zo. Ik denk dat de Nederlanders over het algemeen bijna allemaal toch wel denken met het doel om uiteindelijk of hoog in de sport te komen en de prestaties te leveren of uiteindelijk een paard duurder te verkopen. En toen ik begon met trainen was dat wel echt heel duidelijk gewoon het laatste. Het proberen het paard aan te rijden tot hij zo makkelijk is dat hij door iemand anders te rijden is en dan weer te verkopen.
En diegene die moet er dan uiteindelijk mee zien te presteren? Of gaat het dan ook om de fokkerij?
Maar soms hoeft het ook niet alleen presteren te zijn. Als ik naar mezelf kijk, natuurlijk, je wil heel graag presteren. Maar iemand kan ook gewoon heel vrolijk zijn door met een paard in het bos te rijden.
Ja, precies.
En iedereen die de paardensport doet, doet het op hun eigen manier. De een dressuur, de andere springen. De derde die rijdt lekker mee in het bos. En de vierde die wil alleen maar ermee knuffelen en een pony in de wei hebben. En ik denk dat je dat heel enorm moet respecteren naar iedereen toe. Dat iedereen het op zijn eigen manier doet. En mijn hoofdzaak was het paard een zadelmak maken. Dus dat is voor het eerst aanrijden. Paard vindt dat natuurlijk vreemd. Die zal heus niet zijn van, hoi, leuk dat je op me gaat zitten. Dus die gaan in het begin toch wat bokken. En die moeten daaraan wennen.
Ja.
En op het moment dat ze heel braaf waren, dan werden ze verkocht.
En uiteindelijk heb jij hier helemaal jouw bedrijf van kunnen maken?
Ja, uiteindelijk wel. Wel met heel veel hulp van veel mensen. Ook geluk gehad dat je de juiste mensen hebt leren kennen. Als later bijvoorbeeld de familie van de Lagerweg. Ja. Dat was een van de eerste mensen die mij paarden gaven om zadelmak te maken. Zo ben ik begonnen bij Van de Lagerweg. En die hebben een hele grote hengstenhouderij. En later komen paarden als Boebeloe en zo ook allemaal via hun. En Koen Meijer was een vriend van mij, die reed ook paard. En die hadden te druk met zijn werk. Die ging er een beetje mee stappen. Dus daar kreeg ik wat paarden van te rijden. En die heeft eigenlijk ook altijd vanaf het begin af aan mee meegeholpen een stalletje op te bouwen.
Ja, jij noemt de familie van de Lagerweg al even. Daar heb je ook een nummer bij uitgekozen van Rod Stewart. En Amy Bell, I Don't Want to Talk About It. Wat is het verband tussen dat nummer en die familie?
Ik was op een concours in Noorwegen. Een vriend van mij is heel erg gek van muziek. En die vertelde dat Rod Stewart, die trad daar op in Engeland met zijn band. En daar hoorden ze een avond ervoor of een paar avonden ervoor in een klein lokaal pub een meisje zingen die heel goed zong. En die heeft hij uitgenodigd bij hun tijdens het concert. En dat nummer zingen ze dan samen, een soort openingsnummer. Sindsdien is zij heel bekend. En dat vergelijk ik dan weer een beetje met mezelf. Van als je toeval hebt dat je iemand leert kennen, kan dat heel veel brengen. En Wiebke van de Lagerweg kwam ik tegen op de tribune. Het was net een goed paard van mij verkocht. En die maakte een praatje met mij van, ik hoorde jouw paard is verkocht, zoek je weer een nieuwe, kom eens bij me langs. Toen had ik nog nooit van Wiebke van de Lagerweg gehoord. En dat is gewoon de grootste in de paardensport. Maar daar had ik toen nog nooit van gehoord. Ik zat naast hem op de tribune en toeval.
Ja, en dat soort ontmoetingen.
Dat soort ontmoetingen, dat soort geluk in je leven, dat kan je soms heel veel brengen.
Ja, prachtig. We zitten helemaal in de concertsfeer nu, toch?
Ja, Amy Bell. Dat is nu best wel heel bekend geworden door toeval.
Oh ja, heel mooi nummer. Jij woont in de tijd, zijn we daar nu in Holwierde. De familie Bulthuis heeft jou op gang geholpen. Je noemde al de familie van de Lageweg. Nou, je carrière begint langzaam en ook je maatschappelijke carrière met die paarden begint te lopen. Maar de relatie met Theresia houdt geen stand.
Nee, helaas niet.
Wat ging er mis?
Theresia die studeerde rechten. Fiscaal recht en Nederlands recht. En was daar natuurlijk heel veel druk mee. Langzamerhand kreeg ik wat meer paarden richting het internationaal. Dus toch wel vaak weg op concours. Wat ging er verder mis? Ik zag een andere vrouw. Dat was niet goed natuurlijk.
Oei.
Dat was heel dom. En gelukkig kan ik nog altijd goed met Theresia.
Ja, want we hoeven daar niet eindeloos over te praten. Maar daardoor is het tussen jullie misgegaan. Maar ja, je woonde wel hier. Je had samen een bedrijf.
Ja, dat klopt. En dan met een vrouw die rechten studeerde. Je vriendin had helemaal niks overal. Nee, maar schat van een vrouw. En altijd positief ermee bezig. En we zijn allebei onze eigen kant op gegaan. En gelukkig een hele goede verstandhouding. Ik denk dat ze zelfs nog een jaar of vijf lang mijn boekhouding heeft gedaan.
Zo.
En we hadden paarden samen allemaal. Dus dat was ook best wel heel moeilijk om dat uit elkaar te halen. Maar ja, altijd positief. En ze heeft nu gelukkig een heel gelukkig leven. En een hele aardige man met twee zoons. Dus is gelukkig goed terechtgekomen.
Ja, en jij mocht hier ook blijven bij de paarden. Want dit was natuurlijk jouw ding.
Ja, de plek hier was nog niet direct de plek die ik mezelf uitgezocht had. Als je van de zandbodem in Slochteren in één keer op de klei zit met de paarden. Ja, dat is toch iets anders. Maar natuurlijk, het is helemaal mijn huis geworden. En we hebben het hier toch wel mooi voor elkaar.
Nou ja, dat wou ik zeggen. Volgens mij met hoeveel stallen inmiddels?
35 stallen.
35? En hoeveel paarden staan er nu in?
Op het moment een 25. Maar de bedoeling is om er straks nog iets minder.
En waarom is dat de bedoeling?
Omdat ik eigenlijk toch nog een keer in de sport wil proberen heel hoog te komen. En echt te focussen op minder paarden en zo goed mogelijk.
Ja, ja, want anders ben je ook... Je bent natuurlijk ook gewoon... We komen daar nog op, maar je bent ook nog gewoon een bedrijf aan het runnen. Maar je bleef dus toch in Holwierde uiteindelijk.
Ja.
Ja, je zat hier natuurlijk ook.
Er was ook geen andere mogelijkheid. Tot de kop in de schulden. En ja, gelukkig dat zij de hand boven mijn hoofd hield. Maar anders zou ik de andere helft dan nooit over kunnen nemen.
Nee.
En dat is ook pas in de loop van de jaren geregeld.
Nou, dan mag jij kiezen, beste Jur, tussen twee nummers. De ene past bij Theresia, heb je mij verteld. Dat is André Hazes, Geef mij nu je angst. Maar je hebt ook een nummer die eigenlijk bij die andere vrouw, over wie we het niet uitgebreid hoeven te hebben, hoort. En dat is Jeroen van den Boom met Je bent zo. Dus welke wordt het?
Ja, dan wordt het toch voor Theresia André Hazes.
En Geef mij nu je angst, wat is dat jullie nummer?
Ja, dat was toen een beetje in die tijd dat we uit elkaar gingen. Dus dat nummer hebben we denk ik allebei toch wel veel gespeeld.
Geef mij het gevoel dat ik er weer bij hoor. Voortaan, ik ga met je mee. Want ik laat je nu nooit meer gaan. Geef mij nu je angst. Ik geef je er hoop voor terug. Geef mij nu de nacht. Ik geef je de morgen terug.
Juf Vrieling, wat was nou het eerste paard waarmee je de eerste successen haalde?
Ja, ik denk echt op een heel hoog niveau dat het Boebeloe was. Voor die tijd wel op 2- en 3 sterren wedstrijden veel gewonnen. Ik heb eigenlijk in mijn hele leven wel veel wedstrijden gewonnen. Maar nooit echt wedstrijden die er... Ja, echt omdeden. En met Boebeloe, toen haalde ik pas echt een keer een medaille dat je zegt van, die doen er echt toe.
Ja, zilver op de Olympische Spelen met het Nederlands team. WK, goud. Ja, dat zijn wel even wat flinke prijzen natuurlijk.
Ja.
Kan je ons eens meenemen? Want ja, god, ik ben ook maar een leek op dit gebied. We kunnen Boobaloo wel als voorbeeld nemen. Wat doe jij dan met zo'n paard om dat niveau omhoog te krijgen?
Ik denk dat ik dat heel... ik was toen al wel wat ouder. Maar dat die keerzijde bij mij pas echt kwam. Dat je nog meer met een paard bezig moest zijn. Nog harder moest trainen. Nog veel meer op de puntjes op de i te zetten. En de toenmalige bondscoach Rob Erens. Die zag me een keer rijden op concours. En die kwam een keer bij me zo'n praatje maken. Of een keer een landenwedstrijd wou rijden. En een keer een landenwedstrijd met hem gereden. Maar dat ging goed. Dat ging netjes. Maar niet dat je zegt van wow. En die nam mij toen een keer onder ogen. En die zei, ik heb twee hele goede ruiters in Nederland. Jeroen Dubbeldam en Gerco Schreuder. Maar ja, met vier man in een team win je geen medailles. Dan moet er minimaal twee of drie bij. En dat klonk natuurlijk wel mooi. En hij kwam hier een keer te trainen. En ik natuurlijk heel enthousiast met hem aan het trainen. En mijn management, alles eromheen, was niet zo heel goed, om dat zomaar te zeggen. En toen zei hij van, ik kom over een maand weer. Dus ik helemaal trots van, ik kom over een maand weer. Ik wil lekker verder trainen. Na die maand was er schijnbaar nog niks veranderd. Die heeft natuurlijk wel heel duidelijk gemaakt. Dat ik echt iets wou presteren, dat ik dan nog harder moest gaan trainen. En nog veel specifieker moest gaan trainen. En dat alles gewoon veel beter moest. En,
maar wat moet er dan beter?
Ja, dan kom je echt in de details. Maar nog harder werken aan de conditie van de paard. De lossigheid, de nagevelijkheid, de gehoorzaamheid. Het gymnastiekwerk, de prestaties moesten omhoog. Want ja, wil je een wedstrijd op wereldniveau winnen, ja, dan moet je natuurlijk beter zijn dan je concurrenten.
Goed, en hij kwam terug en hij zei...
Dat was na de eerste keer, toen heeft hij me heel duidelijk gezegd van... Als ik nu de volgende keer weer terugkom en het is niet veranderd, dan vergeet het maar. Dus schijnbaar had ik die stok achter de deur wel nodig. En toen kwam hij terug en toen zijn we sneltreinvaart omhoog gegaan.
Het doet mij een beetje aan je vader denken.
Ja, dat klopt. Hij is ook een soort tweede vader van mij. Zo zie ik hem ook. Ik heb ontzettend veel respect voor die meneer. Maar Rob was ook iemand die kon je enorm motiveren met rijden. Maar ook op het moment dat hij daar tegen zat, stond hij achter je en sloeg hij ook een arm om je heen. En praatte hij dus ook weer uit een dip. Dus daarin was het toch wel een fenomeen.
En dat had je blijkbaar nodig.
Ja, dat denk ik wel. Dat je iedereen die kent zijn ups en zijn downs. En ik ben best wel een gevoelspersoon. En dan heb je ook wel een keer zoiets nodig.
Het nummer dat hierbij past is Sunny Days van Armin van Buuren.
Ja, klopt. Er komen ook altijd weer goede tijden en er weer tegenop. En Rob was is een ongelooflijk positieveling. Ook op het moment dat hij een keer wat slechter is, dan gelijk weer positief en volop verder.
Ja,
Sunny Days.
Nou, dan gaan we er daarmee uit in dit eerste uur van Leven in Muziek.
In muziek
met Eva Hulsje.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Welkom bij het tweede uur van Leven in Muziek. Vanuit Holwierde vandaag, tussen de paarden. Want we zijn op bezoek bij springruiter Jur Frieling. Jur, ik probeer die paardenwereld een beetje gevoel bij te krijgen. En daar heb ik toch echt jou voor nodig. Als jij nou een nieuw paard krijgt, of je scout ook paarden volgens mij zelf.
Klopt.
Hoe zie je dan, dit paard heeft misschien iets?
Je kijkt natuurlijk in eerste instantie naar de talenten. Wat voor techniek het paard heeft, hoeveel kracht die in zijn lichaam heeft, hoeveel vermogen.
Hoe zie je dat? Of meet je dat? Hoe gaat dat?
Ja, echt meten, dat kun je niet. Dus dat moet je een beetje... Ja, als je in de paarden bent opgegroeid, dan zie je wel de een paard heeft meer bloed dan de ander. Dus die is wat sneller dan de ander. Dus daarom kun je heel veel eigenlijk ontdekken bij een paard. Alleen het moeilijkste, wat heel moeilijk is in te schatten, is karakter. En dat merk je meestal pas op het moment dat je ermee aan het werk bent. Van hoe graag wil mijn paard? Hoe slim is hij? Hoe leerzaam is hij? En dat is vooral zijn karakter is het belangrijkste van een goed springpaard.
En het karakter, hoe moet zo'n karakter zijn?
Ze moeten in ieder geval heel veel plezier in hebben. Als jij morgen naar je werk gaat met een chagrijnige kop, omdat je er geen zin in hebt, ja, dan kun je maar beter een ander beroep gaan zoeken. En dat is eigenlijk met een springpaard precies hetzelfde. Je hebt sommige paarden die zijn bijvoorbeeld een beetje angstig voor water, om over water te springen. Of die associëren de kleur blauw met dat. Maar dat zijn allemaal dingen dat is trainbaar. En hoe vaker je met zo'n paard over een heel klein slootje heen springt, hoe meer vertrouwen krijgt hij erin. Maar op den duur moet ook het kwartje vallen dat ze zeggen van oké, ik kijk er niet meer naar, want dat stelt eigenlijk niks voor.
Mm-hmm.
En je hebt ook, die blijven wat bang. En die zullen natuurlijk niet geschikt zijn voor de grootste sport, maar misschien wel heel geschikt voor iets anders.
En plezier, hoe zie je dat aan een paard?
Ja, sommige paarden die gaan echt gewoon met plezier aan het werk. En dat klinkt misschien voor sommige mensen een beetje gek. Er zit een beetje je moet een overeenkomst zien te vinden. Dus dat is naar je luisteren. Want als 600 kilo of meer, dat kun je niet tegenhouden als ze de verkeerde kant op lopen.
Nee.
Dus je moet een beetje een soort van opvoeding daarin krijgen, net als met een hond. Dat ze naar je luisteren en dat je elkaar begint te begrijpen. En dat is denk ik soms wel heel moeilijk om met een paard te begrijpen hoe ze in elkaar zitten, hoe ze de sport ervaren. Maar dat maakt juist ook het heel, heel mooie eraan, dat je op een duur een band met een paard krijgt en dat hij datzelfde leuk gaat vinden wat jij zelf ook leuk vindt. Dat je dan daardoor steeds betere prestaties krijgt.
Ja, want is het ook zo dat jij bijvoorbeeld bij Boepaloo er meer uit kan krijgen door jouw kwaliteiten dan een andere ruiter?
Ja, dat kan kloppen. Maar ook andersom. Dat soms een paard die bij mij goed gepresteerd heeft, bij een ander nog veel beter presteert. En vaak is het toch ook wel... dan kom je weer bij die band terug. Met Boepaloo had ik gelijk vanaf het begin aan een ongelofelijke klik, een ongelofelijke band. En de paard had zo'n extreem karakter, die zou door het vuur voor mij lopen. Die zou alles voor mij doen. Net als een hond die waaks is en die je beschermt en die naar je luistert en alles. En dat was Boepaloo als paard. Die heeft dingen gedaan in zijn leven wat eigenlijk qua lichaamsbouw en qua capaciteiten dat hij eigenlijk helemaal niet kon doen. Ik denk als je 2 jaar eerder had gezegd, dat paard wordt ooit met het Nederlands team wereldkampioen, dat iedereen me had uitgelachen.
Ja. En dat heeft dus met die band te maken. Maar ik vind dat fascinerend. Wat is dat dan, zo'n band? Kan je dat omschrijven?
Ja, dat is misschien moeilijk te omschrijven. Maar als je er iedere dag mee bezig bent en je traint kleine dingen en je geeft ze vertrouwen in iets waar ze bang voor zijn. En je maakt ze aan de andere kant ook weer duidelijk van wat mag en wat niet mag. Dan krijg je op duur een enorme band ermee. En vergelijk het maar met een hond. Je kunt ze alle trucjes leren, lig, zit. Als je maar duidelijk bent dat bij het liggen moet hij gaan liggen, niet gaan zitten. Maar dan krijg je op duur dat hij gaat luisteren naar commando's. En een band krijg je ermee als je er veel mee optrekt.
Snap ik wel. Maar een paard kan dus ook heel erg reageren vanwege die band. Bijvoorbeeld meer op jou dan op een ander.
Ja, dat klopt. En daarom is het soms ook wel moeilijk als paard uiteindelijk verkocht wordt. Mijn doelstelling is om zo goed mogelijk te presteren op hoog niveau. Maar uiteindelijk wordt zo'n paard een keer verkocht. Want het bedrijf moet rendabel blijven. En dan hoop je ook bij de ruiter of Amazone die na die tijd krijgt, dat die zo goed mogelijk een band krijgt. Dus daar probeer je elkaar mee te helpen. Bij sommigen ligt die klik er heel snel.
Maar ergens hoop je toch eigenlijk niet dat de volgende ruiter het beter doet met jouw Nou, speciale paard? Of?
Ja, dat is misschien dan wel heel stom, maar dat paard, dat gun je alles. Dat is je alles. Dus ja, je hoopt het eigenlijk inderdaad dat na je tijd zo goed mogelijk gaat. En zijn de mensen zo lief mogelijk en zo goed mogelijk voor het paard. En dat gun je het paard ook. Dus ja, je hoopt toch wel, ja, hoe gek het ook klinkt, dat het altijd heel goed komt.
Nee, dat snap ik. Maar zelfs ook, en dan bedoel je ook de successen.
Ja, ook de successen ook wel. Maar dat is toch ook een deel in de opleiding wat je hebt gedaan. Dus dan heb je toch iets.
Heb je het zelf,
heb je zelf toch iets heel goeds gedaan?
Ja.
En er zijn genoeg paden die ik heb gehad die na die tijd met anderen heel goed doen. En dat is ja, de beste reclame die ik kan hebben. En dan hoeft dat niet per se. Neem Long John als voorbeeld. Won ik zilver mee op de wereldkampioenschappen met team. Zoiets heeft dat meisje nog niet gepresteerd die hem gekocht heeft. Maar die heeft er al zoveel goede wedstrijden mee gereden. En dat gaat zo goed. De meisje is een fantastische Amazone geworden door dat paard.
Ja.
En als je dan daar wordt op, door iedereen wordt aangesproken van, goh, wat is zij goed gaan rijden door Long John. Ja, dan heeft dat trots. Dan heb ik dat paard goed opgeleid en is paard ook heel gelukkig nu.
Ja. Ja, ik zie het aan je. We gaan naar Danny Vera met Rollercoaster. Waarom?
Ja, mijn leven is een beetje een rollercoaster. veel op concours en dan weer weg. En het gaat eigenlijk, als een achtbaan schiet ik door het leven heen. En ik had altijd een hele lieve Jack Russell. Wat je net al zei, ik ben hondengek. Robbie heette die. En Robbie ging altijd mee op de concoursen en ja, Robbie's leven was ook een rollercoaster. En ja, helaas, later toen hij heel oud was, ging hij overleden. En toen kwam dit nummer uit.
En je moet echt aan Robbie denken bij dit
nummer. Ja, aan mijn hond Robbie. Als ik dit nummer hoor, dan is het Robbie.
No.
Here we go on this roller coaster life we know. I can't travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me. 'Cause I know, oh, I know you're there with me.
Ja, prachtig nummer ter ere van het hondje Robbie. We hadden het over afscheid nemen van paarden, die je vervolgens het allerbeste gunt. Waarom moeten paarden altijd worden verkocht?
Ja, moet niet, maar je komt op een moment dat een paard natuurlijk wat ouder wordt. Dat de sportieve prestaties iets minder gaan worden. De waarde van een paard is het beste zolang het in een opgaande lijn is, net als met aandelen. En ja goed, ik heb ook een bedrijf met 6 mensen personeel in dienst. Die moet ook allemaal betaald worden. Het is gewoon een hele kostbare hobby. En dus je moet toch een manier vinden om dat zonder sponsoren te kunnen doen.
Ja.
Dus ja, dan moet je toch wel vaak je paard verkopen op zijn hoogtepunt.
Dus een paard maakt eigenlijk een soort transfer?
Ja, ik vergelijk heel veel met voetbal, met FC Groningen. Waarom heeft FC Groningen Arjen Robben niet gehouden? Of Suárez?
Mm-hmm.
Of nu Valente? Dus ja, op de duur dan weet je gewoon, je bent een soort van opleiding. En je kunt weer verder. Als je een van de jongens verkoopt, dan kun je weer nieuwe jeugd weer aanschaffen. En kun je weer opnieuw beginnen.
Ja, ja, dus het is eigenlijk een combinatie van topsport dat je hier doet. En echt ook een bedrijf runnen.
Ja, klopt inderdaad. Het ene kan niet zonder het andere. Mijn ambities liggen natuurlijk enorm bij die zo goed mogelijk presteren. Alleen van de andere kant weet je ook dat je het ook zakelijk moet zien. En ja, soms is dat ontzettend moeilijk. Als je een paard hebt waar je 5 jaar aan gewerkt hebt, en je hebt, of sommigen nog langer, en je hebt een hele mooie successen mee gehad, en dan helaas een hele goede band mee hebt, ja, is het soms verschrikkelijk moeilijk. En er gebeurt ook vaak genoeg hoor, dat hier een paard weggaat en dat hier op stal 5-6 mensen rondlopen met traantjes in hun ogen, zachtjes uitgedrukt.
Ja, ja, je hebt het net zelf ook weer meegemaakt. Er is hier net een paard weg. Want daardoor kon Boebeloe in zijn oude stal weer terug.
Ja, klopt.
Ja, was dat ook moeilijk?
Ja, maar eigenlijk best wel. Ik denk vooral heel moeilijk bij Melissa. Melissa Posma, die rijdt hier bij mij. Die werkt hier bij mij al jaren. En er ging om een paard McAllister. Ja. 8-jarige hengst. Enorm getalenteerd. Heel goed paard. Maar ook een enorme waarde. En ja, dat was Melissa haar lievelingspaard. Dus toen die op de vrachtwagen ging, dat die werd weggebracht, toen zag ik toch bij haar toch wel een traantje.
Oh, vreselijk lijkt
me. Ja, goed, van de andere kant is dat denk ik ook heel goed als je zo'n goede band ermee hebt. Als je dat niet zou hebben, zou het ook niet goed zijn. Dus ja, het is
kan,
op het moment
kan een paard jou ook missen, denk je?
Ook. Dat zie je ook soms wel, dat het... Ja, vooral als je paarden hebt die al heel lang bij dezelfde persoon zijn, dat ze daar toch wel aan wennen. En ik denk dat het nog meer is bij de krooms die ze echt voor zorgen, dan bij mij als ruiter. Ik ben er aan trainen, ik ben een uur mee bezig. Maar de krooms die besteden daar nog veel meer tijd aan. En ik stap weer op de volgende en train mijn volgende paard weer.
Ja, precies. En zij verzorgen zo'n paard.
Zij verzorgen ze en ja.
En toen jij Boebeloe terugzag na al die jaren, die nou hier zijn oude dag spendeert, had je toen het idee dat hij jou herkende?
Ja, die zeker. Die zeker. Maar ik had hem in de tussentijd nog vaak een keer gezien. Okay. Dus dan houden die banden ook wel.
Maar hoe zie je dat dan? Dat is zo'n paardje herkend?
Dat ze vrolijk zijn. Maar het is soms ook wisselend. Ik vergeet nooit meer het paard Oren mee. Die kwam terug bij mij op stal. En dat was het rustigste en makkelijkste en langzaamste paard wat er was. En die haalden ze hier toen van de vrachtwagen af, dat hij weer terug was bij mij, ook voor zijn pensioen. En op dat moment was hij gewoon niet meer te houden. En die rukte zich los en die rende met een noodgang naar zijn oude box. En gelukkig stond die staldeur open. En dan hadden we weer gezegd, van je komt weer in die oude box waar je altijd stond. Die wist de weg nog na 10 jaar. En die rolde in zijn stal en die was zo vrolijk. Ja, dat is gewoon, ja, dan krijg je echt kippenvel, dat je echt denkt van... Ja, hoe is dat mogelijk? Maar ook wel eens een keer andere paarden die terugkomen en die shocken braaf naar hun stalletje toe en die geven er niks om. Het zal wel net zo zijn als bij mensen.
Ja, al die verschillende karakters. We hebben jouw successen, die toch behoorlijk zijn, eigenlijk alleen nog maar aangestipt. Maar er kwam dus een moment dat jij, wat was de mooiste? Het goud op het WK of zilver op de Olympische Spelen? Pik er eens één uit en neem ons eens even mee naar dat moment van succes. Hoe was dat?
Dan ja, toch een moment van het met team van het goud van in Cannes in Frankrijk met Boebeloe. Dat ging over 3 wedstrijden. De eerste wedstrijd waren we allemaal goed. Dan de tweede parcours kreeg ik 2 fouten met Boebeloe. Ik was zenuwachtig en het liep ook niet heel goed. En gelukkig mijn teammaatjes, die reden allemaal heel goed. Michael van der Vleuten, Gerco Schreuder en Jeroen Dubbeldam. En we gingen nog wel met een kans op een medaille de finale in. De beruchte Rob Erens, die kwam
de bondscoach.
'S ochtends bij mij. En dat het toch beter moest en weet ik veel. En ik had de hele nacht slecht geslapen. En op een of andere manier kan die je toch ook weer enorm motiveren. En die was zo positief. En hij zei, je gaat het vandaag maken en vandaag gaat het gebeuren. En weet ik veel wat. En toen in die finale dag... de eerste 2 ruiters, Jeroen en Michael, kregen allebei een fout. Toen waren we al bijna buiten de medailles. Ging erom spannen. Toen Boebeloe, Jo Vrieling, was eigenlijk misschien wel degene waar ze niet echt rekening mee hielden naar die dag ervoor. Toen reed ik foutloos en toen waren we alle kansen kwamen weer terug. En na mij kwam de grote Jeroen, Lutke Beerbaum, die ging helemaal de fout in. En van een ander land gingen ze ook nog de fout in. En ja, uiteindelijk wonnen we.
Ja, en dus, toen?
Toen heb ik... toen, op dat moment dan leef je al helemaal in die roes. Dan, je bent nog zo met je sport bezig. Dat eigenlijk het besef dat je zoiets van kwam, dat kwam eigenlijk pas na een paar weken.
Was je vader er ook bij?
Die was er niet bij, maar was wel heel trots.
Ja. Denk je dan ook aan hem op zo'n moment?
Op dat moment ben je denk ik alleen maar met je paard bezig. Ben je alleen maar met je prestatie van bezig. En hoe je het paard weer lekker veilig terugkrijgt in de box en thuis. En ja, dan langzamerhand dan dringt het toch wel door dat er wat bijzonders was.
Nou, zeg dat wel. Gouden plak. We gaan naar Suzanne en Freek. En Snelle. Waarom wil jij de overkant horen?
Ja, ik ben gewoon alles gewoon echt een Groninger. En ik voel me hier enorm thuis. En ik zou hier nooit weg willen. Maar als ik mijn collega's hoor, dan zeggen die ook altijd van... Oh, waarom reis je zo ver en wat doe je daar boven in het noorden? En ja, de paardensport speelt zich meer af in het zuiden van Nederland, in België. Die hoek met Duitsland. En ik moet altijd verder reizen. Maar ik zal het Groningen echt niet willen missen.
Nee, en, ondanks alles wat je hier mist aan faciliteiten ook misschien? Of wat
ja,
wat
dat misschien
niet...
ook wel. En, maar ja, de mentaliteit, zoals wij als Groningen zijn. Gewoon nuchter en de schouders eronder met elkaar. Dat vind ik geweldig. En zoals in de tekst ook zit, hier kun je ook nog gewoon de fiets niet op slot zetten.
De overkant van Suzanne, Freek en Snelle.
Maar ik kom hier vandaan. Waar je fiets gewoon nog overland. De weg kan blijven staan.
En af en toe dan kan de smaak van de stad me nog verleiden. Maar vertellen mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven. Ver weg van alles, daar is iedereen dichtbij me. En het is waar wat ze zeiden.
Stil hier. De overkant.
De overkant was dat. Jur, we gaan naar de liefde. Want na Theresia kwam Suzanne Tepper uiteindelijk in je leven. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Door een vriendin van haar, een keer op concours. Die stelde me voor aan Suzanne. En die is hier toen bij mij komen trainen, komen werken. En uiteindelijk... Vriend en vriendin geworden.
Wat trok je zo aan in haar?
Alles. Eigenlijk wel de fanatisme zoals ze met de paarden omging en ermee bezig was. Aantrekkelijke vrouw. Ja, alles.
Alles?
Alles.
En jullie scheelden wel wat in leeftijd, toch?
Ja, klopt.
Speelde dat nog een rol?
Nee, eigenlijk niet. Ja, ze was wel behoorlijk wat jonger, maar eigenlijk nee.
Dat ging gewoon. Ja. Amazone noem je het, hè? Als een vrouw een ruiter is. Dat is zij natuurlijk ook. Dan heb je twee kapiteins op één schip een beetje. Of hoe moet ik dat zien?
Ja, maar dat werkte eigenlijk wel heel goed samen. En zij was altijd vooral bezig met het opleiden van de jonge paarden. En heeft ook internationaal heel goed meegereden. Een keer in de wereldbeker van Sertogenbosch dat ze geplaatst was vooraan. Grote prijs gewonnen op 3- en 4 sterren niveau. Dus, maar de hoofdzaak lag bij haar altijd het opleiden van de jonge paarden. Dat vond ze altijd het mooiste.
En dat vond ze zelf gewoon leuker om te doen. Dus jullie hebben nooit misschien wel de strijd gehad van wie krijgt nou dat meest talentvolle paard onder zijn hoede?
Nee, maar dat zocht er ook een klein beetje uit welke karakters het beste bij elkaar pasten en welke paarden bij elkaar het beste pasten. Misschien op papier was ik de betere ruiter, maar dat hoefde niet altijd zo te zijn. Ze heeft een sensation, een enorm goed paard gehad waar ze alles mee heeft gewonnen wat je eigenlijk hoopt te kunnen winnen. Maar de paard sprong met mij niet goed. En Suzanne had daar een enorme band mee. En ik veel minder. Dus ja, dat is denk ik dan wel toch zeker de oorzaak... dat paard bij haar veel beter presteerde dan bij mij.
Ja, dat kan dus echt zo werken.
Ja.
Je kan paarden hebben met wie het gewoon niet lukt.
Ja, 100%.
Een botsing van karakters of
ja,
zo.
Ja, als je twee karakters hebt wat niet zo goed bij elkaar past... of weet ik veel wat. En, dat is soms moeilijk te verklaren. Maar Suzanne had met Sensation een enorme band. Dat staat voorop.
Ja. Maar jullie hebben hier dat bestaan verder uitgebouwd. Dan ben je elke dag samenwerken.
Ja,
samen klopt. De paarden. Maar jij was vooral veel naar het buitenland.
Ja, erg veel. Toen destijds ook een goede sponsor. Die Simon Frederiks van SF Equestrian. Die heeft toen gezegd, ik wil graag 3 tot 5 jaar topsport doen. En... heb ik als vader ook veel tijd voor die man. Ja, eigenlijk allemaal met de paarden van die man gereden. En er was heel veel naar het buitenland.
En zo'n man die zegt dan, ik wil 3 tot 5 jaar topsport doen. Dat houdt in dat hij daar dan financiering voor heeft vrijgemaakt.
Ja.
En dan, ja, hij kan het niet zelf. Nee, dus dan gaat hij op zoek naar een ruiter en dat was jij.
Ja, dat klopt. Oké, hij zat al een klein beetje in de paardensport door Moena Imdani. Nu een goede vriend van mij. Via die man kwam die een keer in de paardensport terecht. een ponnetje voor zijn dochter. Dus hij had wel een klein beetje met de sport. En die zag een keer een paar wedstrijden. En toen nog concours in Zuidbroek. Dat was eigenlijk het concours waar nu in Groningen is. Dat die man daar een keer een dag was te kijken. Wat hij heel mooi vond. En zoiets had van, goh, dit wil ik een paar jaar doen. En die paar jaar, dat heeft hij ook in andere sporten gedaan. Het is een bekende in de motorsport.
Oh.
Voor die tijd was hij sponsor zelfs van Max Verstappen. Toen nog in de Formule 2. Dus, maar alles doet hij maar een jaar of 4, 5 en dan wil hij wat anders.
Wat een aparte wereld is het toch. Maar we hadden het over de liefde. Suzanne Tepper, het is uiteindelijk fout gegaan. Gaan we het zo nog wel even over hebben. Maar het volgende liedje heet toch echt Dear Darling. Waarom wil je dat horen?
Ja, vind ik gewoon een enorm mooi nummer. En het is bij ons misgegaan. En we tried. En ik vind het gewoon een heel mooi nummer.
En dat past dan toch nog steeds bij haar?
Ja, toch wel. Ja.
Van Olly Murs.
Dear darling, please excuse my writing. I can't stop my hands from shaking. Cause I'm cold and I don't tonight.
Ja, prachtig. Bombastisch nummer wel. We ontkomen er niet aan, Jur Frieling, hier in Holwierde. De relatiebreuk tussen jou en Suzanne. Waarom ging het mis, denk je?
Ja, waarom ging het mis? Als je alles opgeeft voor je sport en je bent alleen maar met de concours bezig, met de paden bezig. Ik slaap veel in hotels, veel onderweg. Als ik dan een keer een weekend thuis ben, ik ben niet op concours, dan vind ik het heerlijk om thuis te zijn en even op de bank bij te komen of aan het grasmaaien, noem maar iets. Of desnoods met de bosmaaier rond. En Suzanne was natuurlijk wel best wel heel veel thuis en altijd aan het werk. En ja, die wou dan ook wel eens een keer een weekend op stap of een keer een hapje eten of weet ik veel wat. Maar ja, goed, dan was ik weer moe en dan tijd naar bed. Dus ik denk dat dat wel een beetje, dat ik voor mijn sport soms wel te veel heb opgegeven.
Ja? Te veel?
Ja, denk ik wel, ja. Als ik dat kon omdraaien, dan zou ik het omdraaien. Maar goed, dat kan niet meer.
Nee. Kan je die sport... kan het? Zou je het kunnen omdraaien? Had je het kunnen doen, dit niveau bereiken met minder investering?
Ja, ik denk als je minder paden had gehad en nog meer focust op minder paden en dat nog beter doet, dat qua prestaties had het niet zo heel veel uitgemaakt.
Hmm. Ja, dan is het wel een zuur besef.
Ja, maar ja, goed, dat komt te laat.
Ja. Ik snap dat dit natuurlijk een emotioneel onderwerp voor je is, want het is nog niet zo lang geleden, hè?
Nee, dat klopt. Het is nog niet zo heel lang geleden.
Nee. En uiteindelijk... Is het dan ook de tweede keer eigenlijk dat je twee levens moet ontvlechten hier op deze plek?
Ja, maar dat is ook karma. Hè? Ik geloof in karma. De eerste keer is mij overkomen en nu is het andersom. Dus dat gebeurt. En 2024 was een heel slecht jaar. Laten we dat maar netjes omschrijven.
Ja.
En nu 25 is het omgekeerd. Ik heb helemaal de ambities terug. En sportief gaat het enorm de goede kant op. Financieel, ik denk het beste jaar gehad in mijn leven. En zijn weer sunny days.
Ja, gaan we het zo natuurlijk. We gaan het nog over de toekomst hebben. Maar jij, wacht even, want jij zegt, ik geloof in karma. Je bedoelt, ik ben er een keer met iemand anders vandoor gegaan. En dat is nu ook zo.
Ja, goed. Ik zal me er verder niet over uitlaten. Maar ja, ik denk wel, karma is wel iets wat veel komt. En ik had beter moeten opletten en beter mijn best moeten doen.
Ja. Maar de mooie dagen komen natuurlijk ongetwijfeld weer aan. Maar je hebt er wel een nummer bij uitgezocht. Namelijk Sorry van Kensington. Ja, leg eens uit.
Ja, eigenlijk die hele tekst gaat misschien wel een klein beetje zoals wat mij het is overkomen. Dat je een beetje in een tunnelvisie leeft en daar naartoe werkt. En dat je iets wilt bereiken. En dat je die weg eigenlijk zelf bent ingeslaan. En dat je heel veel dingen voor je afsluit. Ik heb een paar muurtjes om me heen gebouwd. En de blik alleen maar naar dat sportieve succes. En daar ook dingen... niet gedaan wat ik gedaan had moeten doen. En dat zijn soms hele simpele dingen, als naar een verjaardag gaan van haar ouders of weet ik veel wat. Maar altijd die visie richting de concoursen. En als je dan midden in de nacht terugkomt, dan denk je de andere dag s'avonds van op tijd naar bed, want morgen wil ik weer fris zijn. En dus vandaar.
Hoe uit dat verdriet bij jou zich?
Ja, je bent een emotioneel mens, gevoelsmens, maar dat moet ook, omdat wij met paarden werken. En ik denk, op het moment dat je met paarden een soort band wilt krijgen, is heel veel met gevoel. En dan moet je ook je gevoelens tonen naar je paard toe en daar tot een iets komen. En gelukkig heb ik daar weer heel veel plezier in.
Maar kan je presteren met een paard op het moment dat je heel erg slecht zelf in je vel zit? Want zo'n paard, zo'n dier, voelt natuurlijk ook alles, denk ik.
Ja, nee, dat kan ik niet inderdaad. Dat was ook op alle fronten gaat dan ook neerwaarts.
Ja.
Totdat je weer het moment vindt dat je denkt van nu is genoeg geweest en we moeten weer verder.
Maar is dat zo, dat zo'n dier dat ook dan aanvoelt? Kan je dat niet overbrengen?
Dat denk ik wel, als je zelf negatief bent... Of je bent bij iemand die negatief is, dan word je op een duur zelf ook negatief. Mm. En als je bij positieve mensen bent, dan haal je het positieve eruit. En ik heb geweldige mensen om me heen. En leuke paarden, gek met mijn honden. Dus ja, het leven is allemaal weer positief. Dus nu zit je in die positieve sfeer en dan krijg je de prestaties ook terug.
Ja, maar ja, het afgelopen jaar was even anders. En vandaar Kensington met Sorry. Wat een emotie, hè?
Ja, maar goed.
Hoort er bij in het leven. Wij vragen ook altijd naar een uitvaartplaat... die je ooit wellicht gedraaid zou willen hebben. Daar zou Kensington ook een optie voor zijn.
Hè? Ja, inderdaad. Dus dit misschien wel een heel mooi nummer. Of iets van Roxette.
Ja, natuurlijk. Natuurlijk.
Dat blijft een beetje positiever.
Ja, zeker. En ook hartstikke mooi. Jij wil heel graag naar de toekomst kijken. Dat wil ik natuurlijk ook. Je bent 56 nu, toch, Jur Vriendink? En je hebt al een paar keer gezegd net... ik ben weer positief en ik heb er weer zin in. Waar richt je blik zich op? Wat wil je?
Ik heb het nooit gered om in de top 10 van de wereld te zijn. Eén keer 14e en een hele periode ervoor... voor mij 16e of zoiets. Die doelstelling is misschien toch wel een keer dat ik denk van... dat is iets in mijn leven wat ik niet gepresteerd heb... wat ik eigenlijk mijn hele leven wou. Dan ben je wel afhankelijk van hele goede paarden. Moet ik ze niet verkopen, zoals ik nu op het moment doe. Maar als ik die mogelijkheid nog een keer zou willen hebben, dan heel graag. En nog een keer weer terug in het Nederlands team. Ik vind niks mooier dan de landenwedstrijden. Het mogen uitkomen voor je land... op een internationaal event, Net als een voetballer die nog een keer weer in oranje voetbalt. Zo hoop ik dit jaar toch nog een keer weer in oranje te paardrijden.
Ja, en dan komen Olympische Spelen aan natuurlijk.
Ja, dat is wel een hele grote stap, maar niet onmogelijk.
Maar leg dat eens uit, want er zijn niet veel topsporters op 56-jarige leeftijd.
Nee, bij ons in de paardensport is het paard de echte topsporter. Zo net toen we door de stal heen liepen, zag je ook dat er een wasplaats voor de paarden, solariums. We zijn druk op aan het trainen. Alle mogelijkheden voor de paarden, zo ruw mogelijke bodems, is optimaal. Dus wij kunnen in onze sport relatief lang mee. Alleen ik merk wel, als je ouder wordt, moet je er steeds meer voor doen. Dus het is nu ook gewoon iedere maandag zit ik bij een personal trainer om mijn eigen conditie op te werken. Door de week 1-2 keer dat ik wat moet doen. En die motivatie was weg op laatst. En ja, nu heb ik gewoon dat weer terug. Zo net een hele goede trainer kwam hier net nog tegen, Franke Sloothaak. Is een Nederlander die in Duitsland woont, in Duitsland werkt. Ja, die heeft alles gewoon, Olympische Spelen, wereldkampioen, Europees kampioen. Ik heb best wel een lijst, maar hij nog veel meer. Die is mij nu gaan trainen. Die komt hier om de week te trainen.
Die is jou aan het trainen?
Die is mij aan het trainen.
Wat leert hij jou dan?
Ja, toch nog weer het fanatisme met de paden en op de details te letten. En zelfs mijn oude trainer Rob Erens heb ik gevraagd. Die komt binnenkort ook weer. Dus,
oh, geweldig.
We gaan nu echt volle bak er tegenaan.
Maar dan staan zij in de bak te kijken naar jou op het paard?
Ja, die kijken naar mij en die geven aanwijzingen wat zij anders zouden doen of zouden verbeteren doen. En dat zijn enorme paardenmensen. Dus die hebben, kijken ook enorm naar het paard, hoe het paard zich beweegt en hoe die getraind wordt. En geven ons dan daarin nog tips om nog weer beter te worden.
Maar jouw eigen fysiek, dat houdt het nog.
Dat houdt het nog. En ja, ik denk dat ook vooral dat ook dan hoe je in je hoofd voelt. Als je echt iets wil bereiken, dan lukt dat meestal ook. En soms moet je er heel veel voor doen en voor laten. Maar ja, die ambitie is terug. Dus met die ambitie dan is best wel leuk.
Zijn er nog paarden of zijn er al paarden nu in je stal met wie je dit zou mogelijk kunnen bereiken?
McAllister, die is dus nu net helaas weggegaan, maar dat is een goed paard. Matthias is een paard met exceptionele kwaliteiten. Is nog een jong paard. Daar ben ik zelf mede-eigenaar van. Dus ja, die wordt ook niet verkocht. Die houden we mooi hier en die kan hier later in pensioen. En dat is ook een paard die heel werkwillig is. Die het ook echt heel mooi vinden. Die volop ja, dit karakter er ook voor heeft. En dat is denk ik toch ook wel heel belangrijk. Dus er zijn kansen.
Ja, ik denk je echt. Ik vind het je top 10 van de wereld. En met een paar dat nu nog jong is. Dan moet je dus nog een hele weg.
Ja, dat is nog een hele lange weg. Ja. Maar ik heb de weg eerder gedaan. Oké, de top 10 dan net niet. Maar ja, toch wel met meerdere paarden heel ver gekomen. En,
heb je het nodig om jezelf zo'n doel te stellen?
Ja, dat denk ik wel. Anders kwijn je op de duur ook zelf een beetje weg. En het houdt je jong. En ik heb plezier erin. Ik ben niet iemand die op verjaardagsvisites gaat of die naar de televisie kijkt veel of zo. Helemaal niet. Pas ik maar een keer vaker naar mijn schoonvader op zijn verjaardag geweest. Maar,
hoeft nou toch niet meer.
Ik heb die ambitie nu van ik wil het toch nog in die sport bereiken. En wat heel goed werkt, ik heb Sietse van Delling hier, jonge vent, die gruwelijk fanatiek is. Dus ja, dat zweept elkaar een beetje op.
Oh ja, lekker. Nog even muziek, want dat hoort ook bij dit programma. Ed Sheeran. Je hebt ook best wel veel nieuwe muziek ertussen staan. Is dat nou iets wat je hier wellicht gewoon draait?
Ja, klopt. En dat is ook een beetje een soort van motivatieliedje, waar je soms jezelf mee oplaadt. Ja, vind ik gewoon een heel mooi nummer en een geweldige zanger.
Overpass Graffiti. Je hebt dus nog, Jurfrieding, grote doelen voor jezelf gesteld op je 56ste. Had je het ergens niet ook inmiddels een beetje rustiger aan willen doen?
Ja, eigenlijk al wel. Maar ja, door, zoals alles gaat in je leven en zoals het bepaalde, zoals gelopen is. Ja, geeft me dat we nu wel die band met de paarden waar je mee bezig bent, dat vind ik gewoon het mooiste wat er is. Geef mij gewoon mijn paarden en mijn honden en dan ben ik een heel gelukkig iemand. En ja, dan is het toch heel mooi dat je dat nog een keer zou kunnen presteren. En waar ik ook heel veel plezier uit krijg, is door iemand als Sietse van Delden te helpen. Een jongen die eigenlijk best wel getalenteerd is, maar ook de mentaliteit beschikt om daarin verder te gaan. En om zo'n jongen te helpen en om naar een hoger plan te brengen, dat is alleen maar mooi. En uiteindelijk moet hij ook zijn eigen weg stippelen. En die is thuis ook bezig met een eigen stal. Dus die gaat ook zijn eigen toekomst tegemoet met zijn eigen paarden, met zijn eigen stal. Maar ik ben er trots op dat ik hem daar nu mee kan helpen. En dat hij niet in dezelfde fouten stapt die ik in mijn leven gedaan heb. En ja, dus die ambitie met die paarden is
Ja, wijs je hem daar dan ook op? Maar ja, jongen, er is wel meer dan alleen de paarden.
Nee, daarop niet. Nee, dat is privéleven.
Dat is eigenlijk je grootste levensles,
ja,
toch?
Ja, dat klopt. Maar goed, we hebben het over de sport en hij is hier voor de sport. En, dus ik help hem ook alleen maar mee met de sport en niet met zijn privé.
Uiteindelijk zou je dit ook moeten overdoen, neem ik aan iemand. Uiteindelijk ga je ooit een keer met pensioen.
Ja, dat klopt. Alleen dat is een winkelpand of iets anders. Dat doe je natuurlijk heel makkelijk over naar iemand toe. De sport, de band met de paarden, dat moet je toch zelf doen. En misschien als er nog inderdaad iemand komt die dat wel heel mooi vindt en die dat over zal kunnen nemen, dan kan dat altijd nog. Maar ja, de paarden worden natuurlijk ook iets ouder. Dus op den duur zal ik een keer stoppen met de hele jonge paarden in te kopen. Omdat je dan gewoon alles wat ik tot nu toe gekocht heb, dat is in principe nog voor mezelf of voor Sietse.
En dan kan het ook zo zijn dat die hele stal hier, want het is echt behoorlijk groot, dat dan gewoon eindig is.
Ja, dan zal er wel een keer weer iemand anders zijn die zo'n stal koopt. En,
nee, maar zou je het fijn vinden als dit overgenomen zou worden?
Dat wel. Het is hier een mooie mogelijkheid met de paarden om hier lekker te werken. Alleen, iedereen doet het op zijn eigen manier. En iemand die in het bos wil rijden, die moet hier niet wonen, want hier is weinig bos.
Ja. Zou je het allemaal al aanraden, zo'n bestaan?
Ja, ik heb een geweldig leven. Ik heb geleefd in het paradijs, zoals we begonnen zijn. het is gewoon geweldig. En hier met de paarden, met de natuur, als je daarvan houdt. Je kijkt naar buiten, je ziet de musjes en de vogeltjes en alles. Dat is mijn leven, dat vind ik mooi. Dus ik woon hier met heel veel plezier.
Dus is het aan te raden?
Ja, het is zeker aan te raden.
Ja. En als nou straks de dag voorbij is, hoe laat is dat? Want jouw dagen zijn lang, volgens
meestal
mij.
Meestal zijn we tot een uur of vijf, half zes, zes uur met de paarden bezig. En dan naar binnen een hapje eten. En de boekhouding en de koekoersen opgeven, alles wat erbij komt. En dan meestal een uur of negen loop ik naar achteren voor de laatste nightcheck. En dan loop je om tussen 9 en 10 nog een keer bij alle paarden langs. Geven ze nog wat hooi, vertroetelen ze nog wat. En dan op naar de volgende dag.
Ja, dus degene die het overneemt moet wel zijn borst nat maken.
Ja, goed, maar het is ook om duur je leven, hè, wat je mooi vindt. Ik vind het mooi. En je bent 14, 15 uur per dag met die paarden bezig. Maar ik doe het met alle plezier. En dat is mijn leven, dat vind ik mooi.
Juf Gieling, dank je wel voor je verhaal. En wij gaan alle concoursen in de gaten houden en kijken of we jou op de podia zullen terugzien. Dank je wel. We gaan eruit met Queen, hè? Want?
Ja, Queen. Als je de film I Rock You ziet, dat is geweldig. Geweldige muziek. Ik denk misschien wel de beste band ooit. En het geeft mij veel motivatie. Als ik dat soort muziek heb dan word ik alleen maar fanatieker. En dat heb ik zeker nodig de komende tijd.
Succes met alles.
Dank je.
In muziek.
Bij Radio Noord.